Goedemiddag, gemeente. Namens de gezamenlijke kerkenraden heet ik u en jullie en de luisteraars thuis van harte welkom in de leerdienst Torah en Evangelie. Mijn naam is Jan Posthouwer en ik ben ouderling van dienst. Vanmiddag is de voorganger dominee Gijs Betsen en het orgel wordt bespeeld door Dick Muller. Muzikale bijdrage wordt verzorgd door Monique van der Hoed. Tijdens de dienst speelt ze het eerste deel van een vioolconcert van Vivaldi en bij het verlaten van de kerkzaal speelt het tweede deel. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor kerk en eredienst. We maken u ook een tent op de zendingsbussen bij de uitgang. Vanmorgen zijn de bloemen naar de ochtenddienst gebracht naar mevrouw Bertha van en naar mevrouw Meijer. Ik wens u een gezegende dienst namens de kerkraad.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft in eeuwigheid. De Heer zal met u zijn. Hoor, Israël, de Heere is onze God. De Heere is één. Liefhebben zul je de Heere je God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je kracht. En je naaste zul je liefhebben als jezelf. We zingen Psalm 147, vers 1 en 7. richt ons vanmiddag op de eerste 11 versen van de Sidra Mishpatim. Dat is de Sidra die gisteren, afgelopen Sabbat, aan de orde zou zijn geweest aan de IJsselkade in de synagoge. Deze Sidra ligt direct in het verlengde van de Sidra Yitro van vorige week. Die eindigde met de 10 woorden en een aantal aanwijzingen over de eredienst. En de eerste woorden van de Sidra Mishpatim worden in het Hebreeuws direct verbonden met die vorige Sidra door het woordje ook en. Met andere woorden, je hebt nog maar net de 10 woorden gehoord en het gedeelte van vandaag wordt rechtstreeks verbonden met die openbaring op de Sinaï. Ze zijn als het ware gegeven in één adem met de 10 woorden. En dus net zoals de 10 woorden van goddelijke oorsprong. En dat komt toch wat merkwaardig over als je het gaat lezen. Want deze woorden gaan over hoe om te gaan met een slaaf en hoe om te gaan met een slavin. Is dat nou het eerste waar je aan denkt als je de 10 woorden net hebt gehoord? En als je die 10 woorden dan gaat toepassen, want om de toepassing van de 10 woorden gaat het hier. Die 10 worden als het ware nader verklaard door deze rechtsregels. Dat is wat Mishpatim betekent, rechtsregels. Je kunt ook zeggen, die 10 woorden die waaien uit in al die 613 geboden en verboden in het Joodse leven. Het moet iets te zeggen hebben dat de eerste rechtsregels, de eerste Mishpatim, gaan over slavernij. En op het moment dat je deze woorden dan nader gaat bestuderen, merk je dat deze slaven en slavinnen niet te houden zijn. Slaaf zijn wordt in feite een onmogelijkheid. En we gaan dus zien hoe dat komt en hoe zich dat verhoudt met de cultuur in die dagen, zo'n 1600 jaar voor Christus. En uiteraard ook, wat heeft dat ons dan vandaag te zeggen? Ik lees met u nu de aanvang van deze Sidra, de Naardense vertaling, Exodus 21, vers 1 en 2. En dit zijn de rechtsregels, Mishpatim, die je voor hun aanschijn zult stellen. Stel, je koopt een Hebreeuwse man als dienaar. 6 jaren mag hij dienen, maar in het 7e gaat hij als vrij man weg, tot niets verplicht. Laten we nu eerst samen bidden. Vader in de hemel, zo sluiten we opnieuw aan bij de lezingen in de synagoge. Die lezingen die al zoveel langer in deze wereld klinken dan wij christenen er zijn. Het duurde even voordat uw woord tot ons kwam en voordat uw woord ons hart kreeg. Wij danken u voor deze woorden die ons bereiken dwars door de tijd, die ons bereiken ook rechtstreeks van boven bij u vandaan. En we bidden u, leid ons ook in dit middaguur, help ons verstaan, horen die woorden van Mozes, die woorden uit de tijd van Mozes, die woorden die bij uzelf vandaan komen. Als van de Sinaï, opdat ook wij ermee zullen leven. We bidden het u in de naam van de Zoon die u ons hebt gegeven, onze Heer, Jezus Christus. Amen. We lezen de Heilige Schrift, eerst 2 lezingen uit het Nieuwe Testament. Ik lees uit het Evangelie naar Johannes,
Hoofdstuk 15, eerst vers 12 tot en met 17. Woorden van Jezus tot zijn discipelen, woorden uit de afscheidsreden van hem aan zijn discipelen. Johannes 15, vanaf vers 12 tot 17. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. En dan de brief van Paulus aan Filemon. Dat is een hele korte brief, dat is maar één hoofdstuk eigenlijk. En ik lees daarvan vers 10 tot en met 17. Waar hij aan Filemon schrijft: ik zou u om een gunst willen vragen voor Onesimus, die tijdens mijn gevangenschap mijn kind is geworden. Hij was u destijds niet van nut. Nu kan hij echter niet alleen mij, maar ook u goede diensten bewijzen. Ik stuur hem naar u terug, hoewel hij me na aan het hart ligt en ik hem graag bij me gehouden had. Dan had hij namens u voor mij kunnen zorgen, nu ik omwille van het evangelie gevangen zit. Maar ik heb zonder uw medeweten niets willen ondernemen, want u moet mij niet een gunst verlenen omdat ik u onder druk zet, maar omdat u het zelf wilt. Misschien hebt u hem korte tijd moeten missen om hem nu voor altijd terug te krijgen. Niet meer als een slaaf, maar als veel meer dan dat, als een geliefde broeder. Voor mij is hij dat al. Hoeveel te meer moet hij er dus voor u zijn, zowel in het dagelijks leven als in het geloof in de Heer. Dus als u met mij verbonden bent, ontvang hem dan zoals u mij zou ontvangen. We zingen uit het nieuwe liedboek Psalm 146. We kiezen voor lied 146a, vers 4 en 5. Dan dus die eerste woorden uit deze sidra, Exodus 21, vers 1 tot en met 11. En daarna zingen we Psalm 72, vers 1 en 4. Psalm 72, vers 1 en 4. Exodus 21. En dit zijn de rechtsregels die je voor hun aanschijn zult stellen. Stel, je koopt een Hebreeuwse man als dienaar. 6 jaren mag hij dienen, maar in het 7e gaat hij als vrij man weg, tot niets verplicht. Als hij met het vegelijf komt, zal hij ook met het vegelijf gaan. Als hij meester van een vrouw is, zal zijn vrouw met hem weggaan. Als zijn heer hem een vrouw geeft, en zij heeft hem zonen of dochters gebaard, de vrouw en de kinderen die zij gebaard heeft, zullen wezen voor haar heer. En hij gaat weg met het vegelijf. Maar als hij zegt, echt zegt de dienaar, ik houd van mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen, ik wil niet vrij weggaan, dan laat zijn heer hem nader treden tot God. En laat hij hem nader treden tot de deur of tot de deurpost. En vastpinnen zal zijn heer zijn oor met een pin en dienen zal hij hem voor eeuwig. Stel, iemand verkoopt zijn dochter als slavin. Die gaat niet weg zoals de dienaars gaan. Als ze slecht zal zijn in de ogen van haar heer die haar voor zich bestemd had, kan hij haar laten uitkopen, maar aan vreemd volk is hij niet gerechtigd haar te verkopen, nu hij haar ontrouw is. En als hij haar voor zijn zoon bestemt, zal hij naar het recht van de dochters met haar doen. Als hij zich een andere erbij neemt, zal hij haar in voeding, bedekking en bemoeienis niet korten. En als hij deze 3 dingen niet aan haar doet, mag ze weggaan, tot niets verplicht en zonder losgeld. En zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. We kennen uit dat oude Mesopotamië diverse wetten. Ze worden tot op de dag van vandaag door wetenschappers bestudeerd. Zo is er de codex van de stad Eshnunna in de 20e eeuw voor Christus. De wetten van koning Lipit Ishtar. Dat is 19e eeuw voor Christus. Hè? En de beroemdste waarschijnlijk wel de codex van koning Hammurabi uit de 18e eeuw voor Christus. Schitterende wetten die het leven regelen. En wat je daarin opvalt is dat ze door het bevoegd gezag worden verordend. Meestal is dat de koning. Het gewoonterecht, wat al bestond, wordt er vaak in vastgelegd. En met name de wil van de koning. In steen wordt dat vastgelegd. Daarmee zijn ze ook onveranderbaar. Iedereen weet dan ook waar hij zich aan te houden heeft. En zo wordt de maatschappelijke orde in die dagen nagestreefd. Van koning Hammurabi is bekend dat hij die wetten ook schreef om de goden te behagen. Goden in Babylonië. De goden zelf, die spelen in die wetten geen rol. Ze worden ook niet door de goden ingesteld, door de goden verordeneerd. En al die wetten betreffen ook alleen wereldse zaken. Ze betreffen nooit de eredienst of religieuze zaken. En dat zijn de wetten, de regels, die dus gangbaar zijn in de tijd van Mozes. Rondom Mozes en Israël, wil dat ook zeggen, bestond geen wetteloze of rechtsloze wereld. En er wordt in de Torah ook regelmatig aan die wetten gerefereerd. Soms wordt er summier naar zo'n wet verwezen en wordt er alleen een correctie bij geïntroduceerd. Soms kant de Torah zich tegen bepaalde elementen van het gewoonterecht. Soms worden die rechtsregels ook bevestigd, maar dan gesteld in het kader van de relatie God, mens en wereld. Ja, en met dat laatste, met die laatste woorden, dat het gesteld wordt in het kader van relatie God, mens en wereld, ja, dan ben je ook in één keer eigenlijk buiten de codex Hammurabi. Want dan stuit je dus op het fundamentele verschil tussen al die wetten in die dagen en de Torah. De Torah wordt namelijk niet door bevoegd gezag gegeven, zelfs niet door een koning. De Torah wordt door God zelf gegeven bij de openbaring op de Sinaï. En aan bijna elke wetsregel in de Torah gaat dan ook vooraf: en de Eeuwige sprak tot Mozes en zei: zeg tegen het volk. Dus de komen bij God vandaan. Hij stelt dat recht in. En niet alleen om te vertellen hoe het in de eredienst toe moet gaan, maar vooral ook om te zeggen hoe het in het dagelijks leven toe zou moeten gaan. Want Israël wordt geroepen tot een heilig leven, een levensstijl die verwijst naar de Heilige. Hij die hen de leefregels voorschrijft. Dus hoe het tussen mensen toe zal gaan, wordt door God zelf voorgeschreven. En het gaat nog een stapje verder zelfs. Hoe het tussen mensen toe zal gaan, wordt gefundeerd in hoe God zelf denkt, handelt, in relatie staat. Hoe God zelf is. Hoe hij zelf, als het ware, in de wereld en in het leven staat. De mishpatim, de rechtsregels, hebben hun diepste basis in het hart, het wezen van JHWH zelf. En dan kun je dus ook andersom zeggen. De mishpatim zijn dus de uitdrukking en de uitwerking van hoe het hart, hoe het wezen van JHWH is. Nou, dat is onvergelijkbaar met de wetten in die dagen die om Israël heen zijn. Je houdt de Torah dus niet alleen om de Heere God te behagen, zoals Hammurabi dat nog doet, om de goden te behagen. Maar je houdt de Torah vooral om daarmee eigenlijk dicht bij Gods hart te zijn. En dicht bij de uitdrukking van zijn wil en zijn wezen. Zodat in onze levensstijl een transparantie komt, waardoor wij doorzichtig worden in ons handelen tot op God zelf. Zodat niet zozeer door buitenstaanders gezien wordt hoe wij moeten handelen, omdat daar wetten zijn die dat aan ons voorschrijven, maar zodat door buitenstaanders door ons heen iets gezien wordt van een andere wereld. Iets van een andere orde. Van hogere orde, een hogere wereld. Zodat door ons heen iets gezien wordt van JHWH zelf. En dat wil ik nu ook duidelijk proberen te maken aan die eerste woorden betreffende het dagelijkse leven, die omgang met elkaar, die als in één adem met de 10 woorden worden genoemd in Exodus 21, vers 1 tot en met 11. En daar wordt ook gelijk duidelijk waarom het juist deze woorden zijn, die de slavernij betreffen. Daarvoor is wel even iets van belang dat we ons herinneren, hoe staat het ook alweer, met de Joodse telling van de 10 geboden. Die verschilt van degene die bij ons gebruikelijk is. Bij ons is het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Maar in het Jodendom is het eerste gebod: ik ben JHWH, uw God, die u uit Egypte, uit het huis van de slavernij heeft gevoerd. Het eerste gebod staat dus in het teken van een je altijd herinneren dat wij leven niet met zomaar een God, maar met de Heere, JHWH. De God die zegt: ik ben erbij. Dat betekent die naam. Ik ga met je mee. Ik ga voor je uit en ik kom achter je aan. En de weg die deze God voor ons kiest, voor zijn volk kiest, is de weg van de bevrijding. Waar toen en altijd weer er machten zijn die mensen aan banden leggen, die mensen willen knechten, is hij de God die mensen bevrijdt. Wij zullen en moeten, volgens deze God, nooit slaven zijn. Nooit slaven zijn van mensen. En we zullen en moeten ook nooit slaven zijn van regels en wetten. Die mensen niet tot hun recht zouden laten komen. Het mag niet meer zo zijn dat mensen worden verdrukt en vermoord, omdat er nog een groter belang zou zijn ergens. En het mag niet meer zo zijn dat mensen elkaar beoordelen vanuit het perspectief van goden, machten. De machten die bepalen wie een beetje meer en wie een beetje minder waard is onder ons. Gelet op jouw IQ, of gelet op jouw motoriek, of gelet op je geloof, of gelet op je maatschappelijke status, gelet op wat dan ook. Wij zullen vrij zijn. Dat moet en dat zal Israël voorleven vanuit de 10 woorden. Daar beginnen die woorden mee. Dat is het eerste gebod in het Jodendom van de 10. En dan is het dus niet meer zo gek. Integendeel, dan is het begrijpelijk dat de eerste mishpatim, die de omgang met elkaar betreffen, dat die dus gaan over slaaf zijn en over bevrijding gaan. Er wordt gezegd: stel dat het gebeurt dat iemand zo verpaupert, hij zozeer in de schulden komt, dat hij zichzelf moet verkopen als slaaf. Ja, dan ontstaat in feite een contradictio in terminis. Hè? Dat iets wat elkaar eigenlijk uitsluit. Want dan zou sprake zijn van een Hebreeuwse slaaf. Dus iemand die leeft uit het eerste gebod van de 10 geboden, je zult nooit meer slaaf zijn, en die nu toch als slaaf zijn leven leidt. De Torah beseft, het kan gebeuren, want zo gaat het in de wereld, en iemand kan tot zo'n verschrikkelijke armoede vervallen, dat hij tot deze, dat dit de enige manier is voor hem om te overleven. Maar gelijk wordt daar dan in deze eerste mishpatim een grens aangesteld van, ja, dit kan en mag in feite niet gebeuren. En het moet zeker niet voor altijd zijn, het moet zeker niet voor eeuwig zijn. Dus, als het gebeurt, hoogstens 6 jaar. Want dit is het volk dat leeft bij het eerste gebod van de 10. En dit is het volk dat leeft met 6 dagen arbeid en op de 7e dag vrijheid. Dit is het volk dat weet dat elk 7e jaar een sabbatsjaar is. Of zelfs een jubeljaar, hè, met 7 keer 7. Dan wordt iedereen vrijgelaten. Het zou dus nog mooier zijn als zo'n slaaf nog eerder dan in 6 jaar weer werd ontslagen. In elk geval, het 7e jaar gaat hij weg als een vrij mens tot niets verplicht. Want zo is mens zijn bedoeld. En alle schulden die hij had, zijn dan dus weg. Was hij getrouwd, staat erbij? Nou, dan gaat hij getrouwd weg. Is hij tijdens zijn slavernij getrouwd? Dat had hij niet moeten doen. Slavernij is geen goede situatie voor goede keuzes. Nee. Hij had kunnen wachten tot het 7e jaar. Hij had zijn vrouw een vrij man kunnen bieden. Maar hij heeft dat niet gedaan. Wil hij dan slaaf blijven? Echt slaaf blijven? Dat kan niet. Dat is in feite een onmogelijkheid. Dat druist in tegen alles wat de Heere God voor een mens zoekt. Als hij dan toch niet vrij wil weggaan, ja, dan zal hij het ook weten. Zijn meester moet hem voor God leiden en laat zijn oor dan doorboord worden. Dat oor dat die stem van God toch heeft gehoord, die 10 woorden. En die dat had kunnen verstaan. En laat het dan zijn met een pin aan de deurpost of aan de deur. De deurposten, zo zegt de Joodse traditie, die God nu juist oversloeg in die paasnacht, opdat zijn volk echt vrij zou zijn, opdat zij vrij zouden leven. En, zo luidt dan nog weer het vervolg van de tekst, en is iemand zo verpauperd dat hij geen andere uitweg ziet dan dat hij zijn eigen dochter aanbiedt, zodat die de vrouw wordt in dat huis van die schuldeiser, zodat die haar meester wordt, of dat die haar geeft aan zijn zoon, dat ze de vrouw wordt van de zoon van de meester, dan gaat de rechtsregel in Exodus 21 nog verder, dan geldt ze in feite niet als slavin, maar heeft ze alle rechten van een echtgenote. Dan heeft ze dus recht op de 3 grondrechten van elke getrouwde vrouw in die tijd, en die grondrechten worden daar ook genoemd: voeding en kleding en het recht om bemind te worden. En krijgt ze dat niet, of naar verhouding met eventuele andere vrouwen te weinig, niet genoeg, dan gaat ze vrij heen, tot niets verplicht. Dus ja, het is in feite onmogelijk dat in Israël iemand slaaf of slavin wordt. En als het gebeurt, niet voor lang. Want, zo wordt het ook wel verwoord, Israël dient als geheel alleen God en zijn 10 woorden. Dus Israël is al dienaar. Israël is al slaaf. He? Psalm 40 vers 7. Knecht des Heren, u hebt mij het oor doorboord. Hij. Een slaaf van hem. Van God zelf. Dus er zijn in Israël in principe geen meesters. Dat kan niet. Iedereen is daar als slaaf. En iemand kan niet dan nog een keer de slaaf van de slaaf worden. Dat kan niet. Slaat nergens op. En dan werpt de Midrash een hele interessante vraag op. Namelijk, ja, wacht even. Maar is een lid van het volk Israël dan dus toch slaaf? Zij het dan slaaf van de Heere God? Is het volk Israël dan toch van de regen in de drup gekomen, of misschien nog wel erger, want nu zijn de wetten waaraan men zich moet houden niet van Hammurabi, want nu zijn ze van de Heere God zelf, dus een hoger beroep is niet meer mogelijk. En deze zijn ook in steen gegrift. Dus daar kom je dan helemaal nooit meer onderuit. Je kunt je nergens verder op beroepen. Ja, zegt de Midrash, ja, maar als dat zo zou zijn, dan zou dus het eerste gebod in die 10 woorden niet meer waar zijn. Dan is men alleen maar zogenaamd bevrijd, maar moet men nu leven onder de last van de 10 woorden, de Torah en al die 613 geboden en verboden. Dat wordt geen feest, dan kun je geen feest van bevrijding vieren. En zo is het dus ook niet. Dit kan niet waar zijn, dus zo is het ook niet. En dan vinden we in de Joodse traditie regels die ons duidelijk maken hoe serieus de woorden van bevrijding bedoeld zijn en hoe ver dit gaat. Er wordt namelijk gesteld, die rechtsregels, die mishpatim, die hebben niet het laatste woord. Mishpat, zo wordt gezegd, het enkelvoud van Mishpatim. Mishpat moet altijd hand in hand gaan met Tzedaka. En zo kom je ze ook iedere keer in de Bijbel bijna samen tegen. Mishpat en Tzedaka. Zo hebben we het daarnet nog gezongen. Psalm 72. O God, geef de koning uw Mishpatim. En aan de zoon van de koning uw Tzedaka. Die combi kom je overal tegen. Dus schenk uw rechtsregels, schenk uw wetten, maar hand in hand met uw gerechtigheid. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat dus mishpat, de wet op zichzelf, niet volledig is zonder tzedaka. Dus, want het is tzedaka, dat is die gerechtigheid zoals we het vertaald hebben, dus niet zonder de individuele zorg en aandacht voor ieder mens, dat hij, zij, tot zijn of haar recht komt. Nog anders gezegd, hoe belangrijk de wetgeving ook is, hoe belangrijk ook de 10 woorden zelf zijn, je mag er nooit automatisch mensen aan gaan onderwerpen. Want het leven zelf, dat heeft de hoogste religieuze waarde. Wij mogen niet de slaaf worden van ons eigen rechtssysteem. En het Jodendom kent zo tal van voorbeelden waarin buiten de formele wet om gehandeld wordt en zelfs gehandeld moet worden. Ik ga ze niet allemaal noemen. Dat is een hele lijst van hou je hier ook aan, naast de mishpatim. Ik noem zomaar even enkele. Bijvoorbeeld, omwille van de vrede, wordt gezegd. Om een conflict te voorkomen. Dat kan belangrijker zijn dan dat je de wetten precies uitvoert. Of omwille van de goede orde. Als de wetten het normale leven onder de voet lijken te lopen. Of omwille van de lieflijkheid. Omwille van de lieflijkheid. De wet, wordt gezegd, moet soms veranderd worden wanneer de Tora, de bron van de wet, anders voor onrecht gehouden zou kunnen worden. Enzovoort. Dus het handelen dat de Tora voorschrijft is op de een of andere manier nog weer ondergeschikt aan het handelen in de geest van de Tora, voordat iemand daar een wet van gaat maken waardoor mensen worden geknecht. Opdat Israël waarlijk vrij zal zijn. Opdat wij, ieder mens, hè, want Tora en Israël betekent gericht op ieder mens, op de hele wereld. Opdat ieder mens vrij zal zijn. Geen slaaf of geen slavin van welke macht dan ook. God lof, wij zijn geen slaven meer. En we zullen ons dus ook niet zo gedragen. Wij leven in een vrijheid die in de Heere God zelf is gefundeerd en die wij in het dagelijks leven vertalen. Hoe zei ik het ook weer aan het begin? Hoe het tussen mensen toe zal gaan, wordt gefundeerd in hoe God zelf denkt, handelt, in de relatie staat, is. De Mishpatim, de rechtsregels, hebben hun diepste basis in het hart, in het wezen van God zelf, van JHWH. En andersom gezegd, de Mishpatim zijn dus de uitdrukking en de uitwerking van hoe het hart van JHWH is, hoe zijn wezen is, hoe zijn wil is. Jezus Christus heeft als geen ander ons dit hart van God verklaard. Gods wil verklaard. Gods wezen aan ons laten zien en hoe hij leefde. En aan Joden en aan christenen zal duidelijk zijn of moet het duidelijk worden hoe wij als mensen zijn bedoeld. De Tora, het woord van God, schept vrije mensen. En dat is de bron. Vanuit deze bron zingen we al zo lang. 4000 jaar later bijna. Bijna 4000 jaar later zingen wij in die wereld als een echo op wat hier gegeven wordt op de Sinaï. O Christus, wees geprezen. Gij hebt ons vrij gemaakt om nooit meer slaaf te wezen, weerloos en zwak en naakt. Gij hebt ons uitverkoren om aan uzelf gelijk als koningen herboren te heersen in uw rijk. En laat al wie zijn gebonden, vervolgd, verdrukt, geschonden, bij ons zich veilig weten. Maak ons aan u gelijk, Christus, naar wie wij heten, voorboden van uw rijk. Jezus, vlees geworden Tora, vervulling van Psalm 40. U hebt mij het oor doorboord, de knecht des Heren. Hij zendt in deze vrijheid zijn discipelen de wereld in. Hij zendt ons uit. Ik noem u geen slaven meer. Jullie zijn vrienden. Hoe traag wij zijn van gehoor. Dat mag duidelijk zijn, hè? Dat is een understatement van je welste. Deze Tora klonk al 1600 jaar voor Christus. Pas zo'n 150 jaar geleden. Pas 150 jaar geleden hebben we letterlijk dan de slavernij afgeschaft. Waar blijven we? Paulus durfde en deed 2000 jaar geleden al veel meer dan wij. Hij stuurde die slaaf Onesimus terug naar zijn meester Filemon. Maar hij schreef erbij, vergeet niet dat hij je broeder is. Je viert samen avondmaal. Dat wordt lastig om je broeder als slaaf te gebruiken. Dat is onmogelijke slavernij. En de slavernij onder de machten in deze wereld, die gaat maar door. En de kerk zelf kan er ook wat van. Er zijn ook zoveel mensen in de kerk geknecht in plaats van vrij geworden. Het is de hoogste tijd dat we ons niet verschuilen, maar overal opkomen voor het recht dat mensen hebben om te leven. Zodat wie de Torah niet kennen of van Jezus niet weten, in onze manier van doen, in onze manier van handelen, en hoe we met elkaar omgaan, iets zien van die andere wereld, hogere wereld. Iets zien van JHWH zelf, van zijn hart. Hij die zegt, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het huis van de slavernij, hebt weggehaald. Dat is het eerste gebod. En daarom zijn dit de eerste mishpatim. Amen. Goeie, dankjewel. We zitten ineens in een concertzaal. Ongelooflijk. Zijn er nog dingen die we mee willen geven aan elkaar? Opmerking, vraag? Hoeft niet, maar mag. Nee? Ja? Ik geef het maar mee. Kan een meester zo goed zijn, is jouw vraag, dat die slaaf toch graag slaaf wil blijven? En zou dat dan nog een weerspiegeling kunnen zijn van de Heere God zelf?
Geef ik even aan jullie zelf mee. Nog iemand?
Nee? Prima. Peter, de diaconale voorbeden.
De diaconie vraagt voorbeden te doen voor mensen en kinderen die ernstig ziek zijn. Laten we God bidden dat de inzet van doktoren en verplegenden een bijdrage mogen leveren aan de kwaliteit van hun leven.
Dankjewel. De voorbeden die zijn gemaakt door de voorbereidingsgroep. We zingen iedere keer naar de voorbeden, voorbeden A. Laten we samen danken en bidden. Vader, wij danken u dat uw woord ons werkelijk in de vrijheid stelt. En leer ons in die vrijheid te leven en te handelen. Doe ons in vrijheid omzien naar de wereld om ons heen, zodat vrede en gerechtigheid zal heersen. Wees met ons als uw vrijheid ons benauwt. Als wij niet vrij durven te zijn naar uw woord. Wij danken u voor Jezus, onze Messias, die waarlijk vrij was en ons voorging en ons leert om werkelijk vrij te zijn, in wie wij onze vrijheid hebben. Hij die onze weg is naar uw woord en naar uzelf, naar uw eigen hart. Hij die ons laat delen in het heil dat u bedoeld hebt voor uw volk Israël en voor heel deze wereld. Zo zingen, bidden wij u samen. Voor alle mensen, groot en klein, die hun vrijheid kwijt zijn door een ernstige ziekte, bidden wij u. In het bijzonder denken we aan hen uit onze gemeente en degenen die op een andere manier dicht bij ons staan, maar ook aan allen die we niet kennen. Mag de inzet van artsen en verpleegkundigen bijdragen tot betere kansen voor hun leven. Ontferm u over hen als medische mogelijkheden ophouden en het einde van het leven onvermijdelijk lijkt. Hoor ons wanneer we alleen nog kunnen bidden. Spreid, o Heer, uw dragende vleugels onder hen uit. Houd hen en allen die om hen heen staan vast. En voor alle die hun vrijheid verloren hebben door verslaving aan drank, drugs, de drang om altijd te winnen, steeds meer te verdienen, steeds hoger op te komen. En voor hen die hun vrijheid kwijt zijn door meningen en ideeën van anderen, of doordat ze niet als volwaardige mensen gezien worden, bewaar uw mensen voor deze slavernijen. Geef degenen die erdoor gebonden worden kracht zich ervan los te maken. En laat allen die in vrijheid kunnen leven, hen bijstaan en helpen. Zo bidden wij u samen. Deze week van het gebed voor de eenheid der christenen bidden we u om eenheid onder christenen. Laten we zoeken naar elkaar opdat er werkelijk eenheid ontstaat. En leer ons de ander tegelijk vrij te laten. We bidden u voor onze gemeente. We zoeken naar elkaar en naar een manier om één te zijn. We danken u voor de initiatieven en mogelijkheden. Geef ons de moed deze te gebruiken in het samen gemeente zijn. Een gemeente gedragen door de vrijheid van uw woord. Wees met allen die de verantwoordelijkheid nemen om de toekomst van uw gemeente in Kampen vorm te geven. Leer hen in vrijheid te handelen, onbevangen op te zien naar uw toekomst. Geef hen wijsheid en inzicht. Zo bidden wij u samen. Hoor ons ook als we in de stilte bij u neerleggen wat niemand anders voor ons zeggen kan. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. In de dienst daarop veranderen krijgt u nu gelegenheid om uw gaven te geven. En we zingen zometeen tot slot lied 994 in zijn geheel. Volgens mij kwam die in het vorige liedboek nog niet voor. Dus die melodie, misschien wel goed dat we hem zo even horen en oppikken, niet zo ingewikkeld. 994, tot slot. u allen heen in vrede. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede.